Allereerst natuurlijk bedankt voor de uitnodiging. Dat hoor je altijd te zeggen. Ondanks een drukke en gevulde agenda vind ik het toch een vreugde om hier te zijn. En dat vooral vanwege datgene wat aan de orde is. Het onderwerp. Dat heeft mijn hart. En dus ik vind het een vreugde om daar vanavond iets over te kunnen zeggen. Te kunnen delen in de hoop dat het je verrast, verrijkt. Want laten we eerlijk zijn, datgene waar je heel weinig van af weet, daar kun je ook heel moeilijk naar verlangen. En ik denk dat wij over het algemeen, als het om de hemel gaat, daar erg weinig van weten. Misschien hooguit, ja, dat hoor ik dan wel eens om me heen, dat de hemel iets is van eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Maar ja, dat is het ook wel, maar dan ook nog op een hele bepaalde manier. Ik kom er nog wel op. Maar dat is toch wel heel mager als we daar niet meer over zouden weten. En ik weet ook niet of dat nou altijd gelijk het verlangen gaande maakt. Een eeuwig zangkoor. Maar goed, de hemel dus. We zijn in ieder geval allemaal onderweg, u en ik. Elke dag is er één. En je kunt er geen één meer over doen. Onderweg naar het einde. Of moet je zeggen, onderweg naar de toekomst. In ieder geval, er zijn twee uitgangen. Daar wil ik wel even mee beginnen. We gaan het vanavond over de hemel hebben. Maar de andere zijde is de hel. En Lewis heeft gezegd, ik zou het daar liever helemaal niet over hebben, over de hel. Maar dat is een onmogelijkheid. Want als er één over de hel gesproken heeft, is het Jezus geweest. De hel als een plek van verlorenheid. De hel als een complete verlatenheid. Een buitenste duisternis. Waar alle licht uitgaat. Waar het geen leven is. Alleen maar dood. Geen liefde. Enkel haat. De boze het voor het zeggen heeft. Maar dan helemaal en totaal. Een verschrikking. Zo erg dat er geen woorden voor zijn. Het wordt vergeleken met een vuur. Maar het is eigenlijk niet te zeggen. De hel. Verloren. Overgegeven aan de macht waaraan we ons overgaven. De hel is dan ook niet een onrechtvaardig gebeuren. De hel is het gevolg van onze eigen afval. En zo heeft Jezus het er ook over gehad. Een brede weg, een smalle weg. Een wijde poort en een enge poort. Er zijn twee mogelijkheden. En Lewis zei, uiteindelijk dan komt het hierop neer. Er zijn twee soorten mensen. Degene die in hun leven gebogen hebben voor God en gezegd hebben, uw wil geschieden. Dat betekent dat je het totaal overgeeft aan God, aan de liefde van zijn hart. Aan wat hij wil. Zich ontfermen over jouw leven. Uw wil geschieden. Wees mij genadig. En er zijn mensen tegen wie God uiteindelijk zal zeggen, jouw wil geschieden. U hebt niet gewild dat ik koning over u was. U was er niet van gediend, van genade. En daarmee overgeleverd aan jezelf. en dus reddeloos verloren. Want wie redt zijn ziel? Aangrijpend. Hemel en hel. Elke dag is één dag dichter bij het einde. Elke dag is één dag dichter bij het oordeel, het laatste gericht. De crisis waarin het aan het licht zal komen wie we zijn voor God. Wie Hij is voor ons. Hel en hemel, ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De hel is niet iets van een hel en verdoemenis dominee. De hel hoort bij het hart van het evangelie. Er is geen evangelie zonder hel. Want ga maar na, de gekruisigde Jezus. Daar waar de liefde van God op het allerdiepst aan het licht kwam. Dat was op het moment dat hij neerdaalde in de hel. Verlorenen wilde zijn, verlatenen in onze plaats. Het hart van het evangelie speelt zich af in de hel. Daarom geen hemel zonder hel. Dat wil ik toch wel gezegd hebben. Nou ja, het gaat er niet om wat ik wil. Het gaat erom dat we er niet omheen kunnen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, de hel, die moet je afschaffen. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Dat is net zoiets als een kind dat iets eng vindt en daarom zijn ogen sluit. Maar daarmee is het niet weg. Je kunt je ogen ervoor sluiten, maar er helpt niks aan. Tegelijk. Het hart van het evangelie speelt zich af in de hel. En dat om geen enkele andere reden dan dat God zelf het op zijn hart heeft en Jezus niet minder dan dat jij en ik daar niet zouden eindigen. Zijn einde was in de hel, opdat ons einde de hemel zou zijn. Het voorhangsel scheurt met dat hij riep, het is volbracht en de geest gaf. Scheurt het voorhangsel, de deur gaat open. Een toegang tot die plek en plaats waar geen mens kon komen. Het heilige der heiligen. De woning van God zelf. Je kunt terecht. Geen enkele belemmering. Geen enkele drempel. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. God zet de deur wagenwijd open. Je kunt terecht. Er is genade. Er is er één aan dood gegaan. Één verloren geweest. Opdat jij en ik gered zouden zijn. Verzoening is er gedaan. Je gaat niet meer verloren omdat er geen genade is. Je gaat verloren omdat je er niet van gediend was. Die wagenwijd opengezette deur voorbij gaat, voorbij leeft. Genade is nooit een vraag in de Bijbel. Genade is altijd een belofte. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Zo spreekt de Bijbel. En wie genade gevonden heeft in Gods ogen, die weet, ik heb de hel achter me. De hel, dat was Golgotha. Met het kruis in de rug staat de hemel voor me open. De hemel ligt nu voor me. Het is niet meer een vraag. Het is niet meer afwachten waar het eindigt. De hel ligt achter me. De hemel ligt voor me. En daar gaan we het nu verder over hebben. Over de hemel. De hemel als het thuiskomen bij God. De hemel, wat moet je daar nou precies bij indenken? Waar is die eigenlijk, om eens te beginnen? Waar is de hemel? ergens heel ver weg, hoog in de lucht, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont een Vader in de hemel. Zo zingt een kind, zo hebben wij het geleerd. En ik snap dat wel, maar het slaat nergens op. De hemel is niet ergens heel hoog achter de sterretjes van goud. De hemel is dichterbij dan je denkt. De hemel, heeft iemand eens gezegd, en daarmee is nog niks uitgelegd, maar toch, de hemel is iets van de vierde dimensie, die andere dimensie. Wij leven in drie dimensies. Hoogte, lengte, breedte. Die vierde dimensie, die zit er eigenlijk net achter. Maar wij kunnen er niet bij. Tenzij een deur in de hemel wordt geopend. We lazen het uit Openbaringen. Als de deur van de andere kant open gaat, dan sta je zomaar in de hemel. Al ben je op het eiland Patmos. Zo dichtbij is de hemel. Die kan opengaan op een eiland in Griekenland. Maar ook in die Jordaanvallei waar Jezus werd gedoopt, de hemel ging open, zo dichtbij. Een stem. En de geest die als een duif neerdaalde. De hemel die zou hier in deze ruimte open kunnen gaan, weet je dat? Zo dichtbij is het. Als God het gordijn even openschuift. Ga maar na bij Stefanus, toen hij was veroordeeld. Hij stond daar in die zaal. Die mensen zaten daar bij elkaar en hij zag het ineens. Ik zie de hemelen geopend, daar in die zaal. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Zo dichtbij is de hemel. De Heere is nabij, dichterbij dan je denkt. Maar op een manier, ja, dat hij wel heel dicht bij mij is, maar dat ik hem niet in mijn vingers heb. De hemel is net zo dichtbij als dat heilige der heiligen. Dat heilige der heiligen was verbeelding van de werkelijkheid van God. De hemel op aarde, het heilige der heiligen, er hing alleen dat gordijn voor, weet je wel? Zo dichtbij. Je hoeft dat alleen dat gordijn maar open te schuiven bij wijze van spreken. Dat is apart. We hebben het misschien wel eens gehoord en meegemaakt. En mijn vader heeft het ervaren in zijn heengaan op een hotelkamer. Kan de hemel open gaan. En je loopt zomaar vanuit je bed naar binnen. Geweldig om te bedenken. Een open hemel voor ieder die gelooft. Die zal de dood niet zien, zei Jezus. Dat klopt. De dood is niet meer dan een deur. Je bent er doorheen voordat je het weet. Want het leven dat Hij ons geeft, dat kan niet het terven. Dat kan niet. Met dat je adem uitblaast, adem je op. Eeuwig leven breekt niet af, zelfs niet in de dood. God zelf houdt het gaande. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, lijkt mij. Hoewel, je kunt er soms doods bang van worden natuurlijk, als die dichter bijkomt. Hij wordt nooit een vriend. Het blijft een vijand. En toch overwonnen. Mooi is dat. genadig, beloftevol. En dan de hemel. De hemel als een thuiskomen bij God. Ik zag een troon en op de troon één die zat. Het is allemaal symbooltaal. Maar intussen zegt het natuurlijk wel het een en ander. Het is meer dan symboliek. Het verbeeldt, het verwoordt een werkelijkheid. Maar op een manier die ik kan bevatten. Het eigenlijke is veel meer dan dat ik nu zie en zeggen kan. Dus alles wat ik vanavond ook zeg over de hemel is begrensd. Een tipje van de sluier, meer niet. Dat wordt opgelicht. Maar intussen als de Bijbel dat oplicht, dan krijg je al zoveel te zien dat je er werkelijk zin in krijgt. In de toekomst. Het zou ook wel heel raar zijn als we met z'n allen jaar in jaar uit naar een vakantiebestemming zitten uit te kijken, waar je niet langer bent dan een week of wat. En die toekomst die God belooft, het huis, het vaderhuis dat wacht, het land van overvloed dat wenkt, dat je daar niet naar uit zou zien. Het plaatje wat de Bijbel schildert, de beschrijving die ons daarin wordt aangereikt, die doet verlangen, uitzien, verwachten, tussen alle bedrijven door, want er moet voorlopig wellicht nog worden gewerkt. Maar toch, tussen de bedrijven door, is er een geheimpje in je achterhoofd. En je kunt er zomaar onderweg van gaan stralen. Soms zelfs door je tranen heen. Zo wordt er in de Bijbel over gezongen. Ik denk aan die 73ste psalm. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand houdt vatten, u zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dus weer die doorgaande beweging. Je wordt niet ergens losgelaten, je wordt meegenomen. Het leven dat uit God is, zal geen dood zien. Dat kan niet stuk. En die Asaf, die verlangde ernaar. Midden in zijn leven. Een leven dat door de dood was omgeven. En toch, hij wist, al wist hij nog veel minder dan wij, ik kom er doorheen. Ik ga er niet in onder. De hemel. De hemel, daar wordt iets moois over gezegd in Openbaringen 7. Laten we dat even erbij nemen. Openbaringen 7. Daar krijg je een samengevatte beschrijving van de hemel. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie, geslacht, volk en taal, staande voor de troon en voor het lam. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van of voor onze God, die op de troon zit en het lam. De hemel is om te beginnen dus, ja, een en al verwondering, verbazing. En in die verbazing en verwondering zijn we één. Zo verschillend als we waren. Het komt overal vandaan, die ontelbare scharen. Barneveld en Moskou. En nou ja, alle plekken en plaatsen die je maar kunt bedenken. En er is één geheim. We zijn gekend, geliefd, van hoger hand, gered, gezocht. De zaligheid is voor onze God. Is van onze God. Om te beginnen, hem de lof. Dat we hier zijn, dat danken we aan hem. Wie zijn ze, staat erbij. Zij zijn het die komen uit de grote verdrukking. Ja, we komen ook allemaal van diezelfde aarde. En de een ging dieper door dan de ander. En als het hier over verdrukking gaat, gaat het ook heel letterlijk over vervolging. Dat was in de dagen van Johannes heel actueel. Wat dat betreft leven wij super deluxe. En ontvangen wij echt iets meer dan is beloofd. Dus vooral niet klagen, zou ik zeggen. Dat zeg ik ook tegen mezelf trouwens. Maar daar komen ze vandaan, uit de grote verdrukking. En je hoeft natuurlijk niet gevangen te zitten om iets te ervaren van verdrukking. Het leven is veel minder mooi dan dat het lijkt. Vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken. Aftakeling, gebrek. Dat het soms geen harde meer is, het leven. Daar komen we vandaan. En hoe kom je er dan? Nou, dat staat erbij. Het zijn zij die hun kleed gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat is mooi. Je verdient de hemel niet. Het heeft te maken met dat ene geheim. Dat je de vuile was van je bestaan leerde inleveren bij de levende God. En je kreeg hem schoon terug. Daarom en verder nergens om zijn ze voor de troon. En de rest waar wij ons vaak zo druk over maken doet er dus uiteindelijk niet toe. Ik denk aan die oude gelovige mevrouw die dat een keer tegen me zei. Dominee, wat mij zo opviel is dat er meer niet wordt gezegd. Wij zijn vaak zo druk met dit en dat, ook in de kerk. En het gaat maar over één ding. Je kleed gewassen in het bloed van het lam. En van al die andere dingen waar wij soms, ik weet niet hoe druk mee zijn, daar hoor je niks meer van. Die schijnen er blijkbaar niet toe te doen in het einde. Dus niet zo druk maken over niks. Intussen, we mogen ons verheugen, want zo staat er dan in die hemel. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Dat betekent ook weer natuurlijk symbolisch gezegd, want er is niet een tempel, maar wel dat we helemaal thuis zijn bij God, vertrouwd met hem en hem toegewijd. Heel ons bestaan, ons doen en laten, ons, ja, zo onaf als dat hier vaak is, zo volkomen zal dat zijn. Toegewijd aan onze schepper. Hem dienen dag en nacht in zijn tempel. Mensen hebben er wel eens een soort eeuwige kerkdienst van gemaakt. Dat moet je niet doen. Dat slaat ook nergens op. En dat vind ik ook helemaal niet aanlokkelijk. Ik moet daar niet aan denken, eerlijk gezegd. Lijkt me een regelrechte ramp. Dat kan geen hemel zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hem toegewijd, geen scheiding meer. Niet al dat gedoe van mezelf. Maar een openheid, een liefde. Hem liefhebben zoals ik ben geliefd. Hem kennen zoals ik ben gekend. En dat er niks meer tussen zit. Naar hem toe niet en naar elkaar al evenmin. Want dat hoort erbij bij God. Je hebt God niet voor jezelf. Je hebt hem altijd samen met die ontelbare scharen. En toegewijd zijn aan hem is alles met hem hebben en alles met elkaar. Mooier kun je het niet krijgen. En dat af en toe dan ervaar je daar wel eens iets van. Als je elkaar ontmoet en elkaar begrijpt. En elkaar kent in die ene liefde. Dan heb je zomaar alles met elkaar, terwijl je daarvoor elkaar misschien nooit had gezien. Apart is dat, in 5 minuten. Gemeenschap. Nou, dat wordt zometeen volkomen. Vandaar dat er dan ook achter staat. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. Heel letterlijk natuurlijk is dat voorbij, maar ook in geestelijke, figuurlijke zin. Hier vaak eenzaamheid, gebrokenheid, onbegrip. Zoveel wat je verlangt, maar waaraan je toch het tekort komt. En waarin je ook tekort schiet. Daar niet meer. Verzadiging van vreugde. Op alle terrein. Op alle mogelijke manier. Geen honger meer. En geen dorst. Je kunt je te goed doen. Aan dat wat God zelf schenkt. Het leven. Je zult leven als nooit tevoren. Je zult leven zoals God het heeft bedoeld. Je zult zo leven dat het alleen nog maar om te zingen is. En in die zin eeuwig zingen. Ja, je zingt zomaar tussen de... Je zingt als vanzelf. Nog anders gezegd, je leven wordt een loflied. Omdat je het leven mag leven dat God voor je heeft. Met hem en met elkaar. Zo staat het ook even verderop, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen van de wateren. En Jezus zei, wie in mij gelooft, leven en overvloed, die zullen je deel zijn. Nou, dat zie je hier. Hij zorgt er zelf voor. Hij deelt het uit. En jij mag het ervan nemen. Je kunt het niet op. Leven, zoals ik nog nooit geleefd heb. Dat ga ik doen. En dat is tot lof van God. Er staat als in Jesaja, met dat ik zie dat u blij bent, zal ik mij over u verheugen. Mooi hè, God die blij wordt van onze blijdschap. Zoals een vader of een moeder dat heeft met een kind. Je verwendt het met iets heel moois. Je ziet dat je kind er blij mee is en het maakt jou ook blij. God zegt, ik rust niet totdat ik me helemaal verheugen kan over jullie. Bij de Bijbel horen uiteindelijk geen hele ernstige gezichten. Natuurlijk kan het er soms ernstig aan toe gaan. Maar uiteindelijk, het gaat om de vreugde. Eeuwige blijdschap op je gezicht. Het wordt één grote vreugde. Over en weer. Vandaar dat er ook staat, de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat is dat, ja, waardoor je raakt afgemat op. Dat is voorbij. Zwoegen, zweten, voorbij. Alleen maar leven en loven en lieven, zoals een oud lied zingt. Het ware leven, lieven, loven is daar waar men Jezus ziet. Nou, dat klopt. En voor, nou ja, het was natuurlijk al heel duidelijk, maar omdat we het ons bijna niet kunnen indenken, staat het er nog een keer uitdrukkelijk bij. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er wordt geen traan meer gelaten. Geen moment meer gehuild. Alle tranen te boven. Alle verdriet laat je achter je. Nou, dat is het einde. Nee, dat is nog niet het einde. De hemel is het einde niet. Dat denken heel veel mensen. Maar de hemel is pas het begin. En dat is natuurlijk niks nieuws wat ik nu zeg. De hemel is niet het laatste. Al is het geweldig, bijzonder. Wat is het laatste? Waar gaat het naartoe? Openbaringen, waar eindigt het? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een hele nieuwe kosmos. En heel de aarde Jeruzalem. Jeruzalem dat neerdaalt als een bruid uit de hemel. Heel de aarde toegewijd aan God. En ik mag daar leven. Leven als nooit tevoren op die aarde die hij voor mij herschept. De aarde gaat het vuur in, maar niet om vernietigd te worden, maar om gereinigd tevoorschijn te komen. En zelfs mijn lichamelijkheid gaat niet verloren. Ik ontvang een heel nieuw lichaam. Een nieuw bestaan. 1 Korinthe 15. Het verderfelijke doet onverderfelijkheid aan. Het sterfelijke onsterfelijkheid. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Daar gaat het naartoe. God herschept. En het wordt eindelijk zoals het hem in Genesis 1 al voor ogen stond. Hij komt toch tot zijn doel. Hij dankt de aarde niet af, integendeel. Door het vuur heen wordt het gelouterd en komt het terecht. Met die aarde en met mij. Eeuwigheidsleven zult u ons geven. Met Christus opgestaan. Dat is goed om te bedenken. De hemel is pas het begin. Geweldig, maar toch nog niet het einde. De hemel is als Zwitserland in oorlogstijd. Dat weet je wel, in Zwitserland was je vrij. Geen oorlog, geen strijd. Als je in Zwitserland kon komen, dan liet je de oorlog achter je. Kon je opademen. Intussen was heel Europa nog in oorlog. Nou, dat is de hemel. Het strijdperk van dit leven te boven, jazeker. Maar intussen op aarde is de strijd nog volop gaande. Welke? Nou, die van Christus. En Pascal heeft gezegd, Christus is in doodsnood tot het einde van de tijden. Het gaat erop of eronder. Het is een, als je dat bedenkt, daar zou je een hele lezing op zich over kunnen houden. Ga ik niet doen. Maar hij die voortdurend in de weer is met de machten en met ons hart en met de wereld. Om mensen te winnen. Die ontelbare scharen. Erbij te halen, vast te houden, verder te leiden. In Openbaringen 1, daar wordt gezegd. Nee, sorry, in Openbaringen 5. Het lam had 7 ogen. Ja, je moet overal ogen hebben. Om al die mensen in de gaten te houden, en mij erbij. En 7 geesten. Ja, die heb je ook wel nodig. Een volheid aan geest. Om het te winnen van al die machten en demonen. Om mijn hart erbij te halen en erbij te houden. Dat is de strijd. En die is nog volop gaande. Terwijl wij, als we zijn ingegaan, dat achter hebben gelaten. De verlossing die staat nog uit. En het staat ook in Openbaringen 6. Moet u even opslaan. Openbaringen 6. Dat er in de hemel, ja, niet alleen gezongen wordt, maar er wordt ook nog gebeden, geroepen. Dat vergeten we wel eens, maar dat is toch echt een werkelijkheid. Het gaat over dat boek met zijn 7 zegels. En dan staat er toen het lam in vers 9, toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die ze hadden. Daar hoor je weer die vervolging in. Maar daar zijn natuurlijk ook de zielen bij die in Christus zijn ontslapen, al hebben ze niet in gevangenissen gezeten. En ze riepen met luide stem en zeiden, hoe lang, hoor je het? Daar in de hemel, wordt geroepen, wordt gebeden. Hoe lang, o heilig en rechtvaardige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Wanneer komt het einde? Wanneer zet u een punt? Het wordt in de hemel volgens mij nog harder geroepen dan op de aarde. Ik ben bang dat het met mijn telefoon te maken heeft. Ja, maar ik zet hem toch even uit. Zo. Ik denk dat er in de hemel nog indringender om wordt geroepen dan op de aarde. Ik ben tenminste niet elke dag met dit gebed in de weer. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar daar wordt het geroepen. De zielen onder het altaar, ze roepen. Hoe lang nog? Ziet u wel? In de hemel word je pas echt bewust dat de hemel het einde nog niet is. Dat er nog wat uitstaat. Dat er nog iets wacht. Het gericht en de volkomen verlossing. En dan staat er zo heel mooi in vers 11. En aan een ieder van hen werd de lange witte kleder gegeven. Met andere woorden, al staat de verlossing nog uit, je mag er intussen persoonlijk wel zelf in delen. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Al roepend rusten. Mooi. In die roep zit dus geen kramp. In die roep zit rust en vertrouwen. Totdat ook hun broeders zouden vervuld zijn. Ja, de strijd is nog niet af. Het getal is nog niet vol. Daarom, nog even wachten. Het komt eraan. En je mag intussen genieten. Maar dit is het einde nog niet. Hoe zit dat nou in de hemel? Even kijken hoe lang. Oh, ik mag nog wel een pausje.
Ja.
Oké, goed zo. Ik wil wat gaan zeggen over onze herinnering. Hoe zit dat nou? Het leven hier en nu en daar en straks. Is er een verband? Of houdt het hier gewoon op en begint het zo meteen opnieuw? Nou, nee. Dat van hier heeft alles te maken met zo meteen. En dat zie je gelijk in de Bijbel, in Openbaringen, 20e hoofdstuk, daar staat de boeken werden geopend. De boeken, dat is natuurlijk ook symbooltaal, maar ja, het is wel heel helder wat ermee wordt bedoeld. Ons leven komt open te liggen voor God als nooit tevoren. En jij ziet het ook in één keer. Je hele leven, je hele bestaan, open voor God. Dat gaat dus mee. Met dat je hier je laatste adem uitblaast, laat je het niet achter. Nee, het gaat mee. Het komt meer aan het licht dan ooit. Aangrijpend. Er valt niks meer te bedekken, te verbergen. De boeken gaan open. En dat boek, dat andere, van het leven door het Lam. Ja, daar ben je dan wel op aangewezen, want anders dan kun je het helemaal vergeten. Dat krijg je nooit meer rond en recht. Alles wat daar geschreven staat in die boeken, al ben je een keurige burger geweest, je hebt nooit de liefde geleefd die God bedoelde. Dus je zit hopeloos in de schuld, wie je ook bent. Hier blijft maar één ding over, het boek van het leven van het Lam. Ieder wiens naam in dat boek stond geschreven, ja, die kon zomaar doorlopen. Er viel niks meer te verrekenen, het was al verrekend. En dan zie je dat daar ook van gezongen wordt. En dat is heel mooi als je dat bedenkt. Want dan met dat, je op grond van het feit dat je verzoening vond in Christus door mag lopen. Er geen oordeel meer is, geen gericht. Voor die in Christus Jezus is. Gaat de herinnering aan datgene wat Hij met jou kreeg, met je mee. Ik ben me dat nooit zo bewust geweest, totdat ik hiermee bezig was en ontdekte in Openbaringen 5 wat voor lied daar wordt gezongen. In de heerlijkheid van God. Hoofdstuk 5 vanaf vers 9. En zij zongen een nieuw lied. En hoe luidt dat lied? Nou, dat gaat over het lam dat waardig is het boek te ontvangen en zijn zegels te openen. En hoe gaat dat dan verder, dat lied? Want u bent geslacht. Dat herinnert aan dat wat gebeurde in het jaar 33 op Golgotha. En historisch gegeven. Dat raakt niet zoek, dat gaat mee, dat historische gegeven. U bent geslacht, gekruisigd. En u hebt ons goden gekocht met uw bloed. En wat staat er dan bij? Uit alle geslacht, volk, taal en natie. U hebt ons opgezocht en u hebt ons daar vandaan gehaald. Opgezocht en opgekocht. Toen en daar, uit die generatie, op die plek en plaats, in Barneveld bijvoorbeeld. U wist mij te vinden. En zo is het begonnen. Ja, u was mij al voor, want u was al geslacht voordat ik geboren was. Maar zo is het begonnen. U hebt mij gekocht. Ze zingen het gezamenlijk. Ons gekocht. Want het, hoe anders het verhaal ook is, het geheim is altijd hetzelfde. Waar de liefde begon, zijn liefde voor mij. Dat raakt niet in het vergeetboek, dat staat mij helderder voor ogen dan ooit. Dat wordt niet vergeten, dat zit eeuwig in mijn herinnering. Ja, dat laat zich ook wel raden. Als je verliefd werd ooit, dat herinner je toch nog, die blik, die eerste keer, met alles wat dat aan gevoelens opriep. Die eerste keer dat je begreep dat hij jou op het oog had. Nee, hier op aarde sta ik niet altijd bij stil en zing ik er ook niet elke dag over. Ik ben soms zomaar zagrijnig over van alles en nog wat en vergeet helemaal dat ik geliefd werd en geliefd word door de hemel. Maar dan en daar, ja, het andere is een beetje vergeten, of liever gezegd helemaal vergeten. Maar wat hij met mij kreeg en wat ik daardoor met hem had, dat gaat mee. Ik word er blijer van dan ooit, volgens dit lied. En dat lied zingt dan door. U hebt ons niet alleen gekocht met uw bloed, u hebt ons nu gemaakt tot koningen en priesters. Koning betekent alles te boven, waar ik hier onder gebukt ging. En priesters betekent toegewijd aan u, helemaal van u en voor u. En wij, daar gaat het door, zie je, de hemel is het einde niet. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. Mooi, hè? De hele aarde zal straks aan onze voeten liggen. En tot onze beschikking staan. Dus het verleden, het hemelse heden en de toekomst op de nieuwe aarde. Het wordt gezongen in één lied. Het zingt zomaar door. Herinnering en verwachting. En de werkelijkheid waarin je mag verkeren. In die zin is niet alles vergeten. Dat wat hij met mij kreeg, staat me helderder voor ogen dan ooit. Het gaat mee. Maar niet alleen wat hij deed aan mij, ook wat ik deed voor hem. Dat gaat ook mee. Dat staat echt in de Bijbel, hoor. Het staat bijvoorbeeld al in Maleachi 3. Daar staat heel mooi, er is een gedenkboek geschreven voor het aangezicht van God ten gunste van hen die de Heere vrezen en zijn naam gedenken. Dat is even weer een ander boek dan die boeken waar ik het net over had. Het is een heel speciaal boek. Daar staan alle goede werken in. Wij zijn niet zo van de goede werken, maar God is er wel van. God is van de goede werken. Het goede werk dat hij in ons begonnen heeft. Door zijn geest. En wat vrucht wil dragen. Hij is er erg van goede werken. Er staat in Efeze 2 dat wij zijn maaksel in Christus Jezus geschapen tot goede werken. En God houdt het bij. Een gedenkboek. ten gunste van hen, heel speciaal boek, die zijn namen vrezen. Want in de dagen van Malachi zei ze, ach, het maakt niks uit of je God dient of dat je hem niet dient. Het schiet voor geen meter op. Het is geen God die het ziet. Jawel, jawel, zegt de Heere bij monden van Malachi, ik hou het allemaal bij. En het gaat mee. Een Oosterse koning had ook een gedenkboek. Daar doet het aan denken. Daar stonden de goede daden in van zijn onderdanen. Weet u dat verhaal van Esther, die Mordechai? In de nacht, er werd voorgelezen uit het gedenkboek. Er kwam dat verhaal van die Mordechai voorbij. Hé, hey, is die man al beloond? Nou, zo'n soort boek. Er staat alles in. Even een vraagje. Wat zou die van de week over u of mij daarin hebben kunnen optekenen? Zou die nog wat opgeschreven hebben van de week? Iets wat de moeite waard is. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus en daarom eeuwig zal bestaan. Waarde houdt. Het komt zometeen in het gericht aan het licht. Al die dingen die ik al lang vergeten ben, want ik vergeet dat. Ik ga dat niet allemaal zitten bijhouden, toch? Het goede wat ik doe, ik ben het al lang vergeten. Hier en daar een kleine herinnering, maar hij niet. Die beker koud water, dat bezoek in de gevangenis. Heren, wanneer? Zoveel als u het aan een van de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan, hebt u het aan mij gedaan. Ik ben het niet vergeten. En het wordt met ere genoemd. Het komt allemaal aan het licht. Het gaat niet zomaar de prullenbak in, nee. Het mag er zijn. Openbaringen 14 zegt het ook. Zalig de doden die sterven in de Heere. Ze rusten van hun arbeid, dat is die moeitevolle arbeid, dat zwoegen en zweten. En hun werken, dat zijn die goede werken, dat wat God door zijn geest in jou gewerkt heeft. Hun werken volgen met hen. Want dat wat van God is, gaat niet verloren. Dat gaat mee. God gooit niet zijn eigen werk de prullenbak in. Het is het goud en het zilver, wat door het vuur heen gelouterd aan het licht komt. Je mag er eeuwig mee, je wordt er eeuwig mee versierd. Hout, hooi en stoppelen, dat gaat in het vuur allemaal weg. Daar is ook heel veel van in ons leven. Dat zijn al die dingen waar wij vooral vaak heel trots op zijn. Maar die in het licht van het gericht uiteindelijk allemaal het vuur ingaan. De oorkondes die wij aan de muur hangen. Die denkt dat de meeste daarvan het niet ongeschonden door het vuur komen. Maar dat wat soms geen mens zag en wat ook nooit met een lintje werd beloond, dat komt aan het licht. Er staat in Openbaringen 19, moet je even opzoeken, Openbaringen 19 vers 8. Zie je hoeveel er eigenlijk in de Bijbel wordt gezegd. Veel meer als dat je denkt. Er staat zelfs dat je ermee wordt omhangen. Met al die goede werken die je deed. Het maakt dus wel wat uit wat je hier doet. Het is een soort bruiloftskleed. Zo staat het er. Als de bruiloft aanbreekt, dan staat er en haar die bruid is gegeven dat zij bekleed wordt met rein, blinkend, fijn lijnwaad. Je zou kunnen zeggen, het onderkleed, het basiskleed, dat is natuurlijk dat kleed waar we het al over hadden. Het kleed gewassen in het bloed van het lam, dat is de basis. Om het even in beeldende taal te zeggen. Maar daaroverheen komt nog wat anders. Een bruiloftsgewaad. En wat is dat voor gewaad? Hoe kom je eraan? Waar komt dat vandaan? Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Rechtvaardigmakingen, zegt de Statenvertaling. Maar het is hier niet de rechtvaardigmaking van God. Dat is dat onderste kleed. Maar daar komt overheen de rechtvaardigmakingen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is mooi. Een Joodse bruid, soms gebeurt het nog in orthodoxe kringen, maar het was in het verleden sowieso het geval, die als ze wist dat de bruiloft eraan kwam, dan ging ze haar eigen bruidsjurk borduren. Elke dag een stukje. Tot de dag dat ze dat aan had. En ze daarin stond te stralen. Wij zijn ook bezig aan het borduren. Het weven van een bruiloftskleed. De vraag is aan jou en mij opnieuw. Zouden er deze week nog een paar draadjes bijgekomen zijn? Zal er nog iets mooier op zijn geworden? Het gaat mee. Je wordt er zelfs mee omhangen. Het gaat mee in alle eeuwigheid. Hoe je dat precies moet indenken, dat weet ik niet. Ik zei het al, een tipje van de sluier wordt opgelicht. Maar het gaat niet verloren. Herkenbaar zal het zijn in alle eeuwigheid. Wie ik hier voor hem ben geweest en hoe ik hier met hem heb geleefd. Nou ja, zeg, dat wordt niet best, zeg. Daar word ik nou al bang van. Nee, niet bang worden. Er is inderdaad geen angst en vrees en tranen. Ja, zeg je, maar dan ziet de een er straks toch anders uit dan de ander. Dat is helemaal waar. Dat klopt. De eigenheid gaat niet verloren. Maar weet u, ik dacht, en dat is natuurlijk een beetje op een menselijke manier gedacht, maar eigenlijk doet de Bijbel dat voortdurend als het gaat over die toekomst, dus dat mag ik ook best doen. Ik dacht, als nou Paulus en die moordenaar aan het kruis, als die elkaar nou straks ontmoeten. Ja, Paulus nou, die ziet eruit om door een lintje te halen. Een ringetje bedoel ik. Zeker weten. Wat heeft die man voor zijn God geleefd? Goede werken te over. Niet ik, zegt hij, maar de genade van God die met me is. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Dat durft hij gewoon te zeggen. Vind ik wel mooi als je dat zo zeggen kunt. En het dan nog niet eens overdreven is ook. En dan die moordenaar. Ja. Een kleed gewassen in het bloed van het lam. En daaroverheen, hij heeft niet lang meer kunnen borduren. Hij heeft nog één vraag gesteld aan zijn maat. En weet je wat ik nou denk, hè? Nou denk ik dat als die moordenaar Paulus tegenkomt en zegt, man, geweldig. Dat hij zijn ogen uitkijkt. Want jij was ook een moordenaar, hè? Hij blies dreiging en moord, maar dat jij nog zo ongelooflijk veel, veel moois ervan hebt kunnen maken. En dat dan Paulus zal zeggen andersom, maar dat van jou, dat is ook bijzonder. Tot je laatste adem gewoon een beest. En dan toch zo aangekleed. Zoiets, denk ik. Denk je niet? Niks, geen jaloezie. Alleen maar verbazing. Is tijd. Is tijd. Oh.
Ja, na de pauze gaan we nog verder.
Oké. Ja? Ja, ik wilde nog iets over hoe dat, iets zeggen over hoe het met herkenning zit. Maar doen we dat dan na de pauze maar?
Vier minuten.
Ga ik het in 4 minuten doen. Wat vergeten is, dan ga ik, als je daar nog meer over wil weten, zeg ik daar straks nog wat over. Wat vergeten is, voorgoed vergeten, dat zijn volgens Jesaja 66 de vorige benauwdheden. Dat is vergeten. Dus alles waar je hier om huilde en waar je hier niet van kon slapen, dat is vergeten. Maar de rest, dat wat hij met mij had en ik met hem, gaat allemaal mee en komt tot volkomen ontplooiing in de hemel en op de nieuwe aarde. Het laatste 4 minuten over herkenning. Is dat er? Ja, zeker weten. Want zometeen zijn we niet allemaal vreemden voor elkaar. Dat zou ook wel een enge toestand worden. Een ontelbare schare waar jij dan als een vreemde tussen loopt. Daar valt ook niks natuurlijk lief te hebben en te delen. Nee, straks zijn we geen vreemden voor elkaar. De vreemdelingschap, wat je hier zo vreemd kunt voelen, is vergeten. We hebben alles met elkaar. Herkenning, zeker weten, en je ziet het al gelijk bij Jezus. Opgestaan is hij door de dood heen en hij heeft een nieuw lichaam. Een nieuwe lichamelijkheid. Bij hem nog wel de herinnering aan het kruis, geheelde wonden. Maar intussen een lichaam dat berekend is op de eeuwigheid. Niet meer een lichaam uit Maria, maar een opstandingslichaam, opgewekt. Dat heeft hij. Ze herkenden hem. En daarbij even naar de berg van de verheerlijking. Daar is het al even hemel op aarde. En Jezus in volle glorie en luister. En dan staat er van Petrus, Johannes, Jacobus, ze zagen Mozes en Elia. Herkenden hen onmiddellijk. Dat kan toch niet, jawel. Waar het hemel is, daar is de herkenning onmiddellijk. Hoe dat dan kan, moet u mij niet vragen, dat weet ik. Ik zie het gebeuren. Ze herkenden hen. Geen vraag, wie zijn dat? Herkenden hen onmiddellijk, Mozes en Elia. In Matthäus 8, een beeld van Jezus. Ze zullen komen overal vandaan, van oosten, westen, noorden en zuiden. En ze zullen aanzitten, die ontelbare scharen, met Abraham, Isaac en Jacob. Ook weer beeldende taal. Maar de maaltijd in het oosten is juist een teken van gemeenschap, van verbondenheid. Je gaat niet met vreemden aan in tafel, maar met bekenden. Samen met Abraham, Isaac en Jacob. En waar je ook vandaan komt, uit China of uit Latijns-Amerika, je hebt alles met elkaar. Je hoeft niet een voorstellingsrondje te doen, zo gezegd. En het bijzondere is dan dat niet alleen ik Abraham herken, maar dat Abraham tegen mij zal zeggen, hé, jij ook hier? Nou ja, ik zeg het ook maar gewoon een beetje op een menselijke manier. Hoe ik dan heet, dat weet ik nog niet, want ik krijg een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Een naam waarin gelijk heel mijn toekomstige bestemming opgesloten ligt. We worden niet allemaal grijze muizen, we krijgen allemaal een persoonlijk een naam, met daarin de bestemming die God voor ons heeft. Een veelkleurigheid tot en met, en daar middenin herkenning. Wordt het dan net zoiets als hier, dat denken mensen wel eens? Nee, we gaan niet weer gezellig met bekenden bij elkaar zitten. Geen hokjes en groepjes en vakjes. Je man, je vrouw, je zult elkaar herkennen, maar op een andere manier, niet als man en vrouw, maar in die nieuwe relatie, als broeder en zusters. In de Heere. Dat was dat nieuwe wat er doorheen gebroken is. Niet meer het oude verhaal. Dat is voorbij. In de hemel geen huwelijk meer. Jezus was er heel duidelijk over in zijn antwoord aan de Sadduceeën met die vrouw, weet je wel, waar ze mee kwamen dat ze 7 mannen had gehad en van wie zal ze dan zijn? En Jezus zegt, u dwaalt. Onzin. Dwaasheid. Het is een nieuwe verhouding in Christus. Hij onze vader, Jezus onze oudste broeder en wij in hem broeders en zusters. In die nieuwe verhouding ontmoeten we elkaar. Dus niet straks weer gezellig op een bankje als man en vrouw hand in hand. Dat kan niet. Maar veel meer dan dat, want iemand denkt misschien, nou ja, dat is ook jammer. Wees niet bang, dat is helemaal niet jammer. Dat is ontzettend gelukkig. Nee, ik eindig even nu met mijn eigen ouders. 2 mensen, man en vrouw, 68 jaar, vertrouwd geraakt met elkaar. Hadden het heel goed, maar het waren geen heiligen. Het schuurde natuurlijk ook wel eens, want mijn vader had zijn aard en mijn moeder de hare. Maar wat goed dat straks dat huwelijk niet zomaar wordt voortgezet, met alle haken en ogen. Al was het dan, nou ja, nog zo goed. Zometeen alleen nog dat nieuwe, wat ze hier ook al beleefden. Broeder en zuster in de Heere. Ze waren niet alleen man en vrouw, maar ook broeder en zuster in de Heere. En zo zullen ze elkaar straks ontmoeten. Elkaar begroeten. Alle haken en ogen voorbij. Mooier dan ooit tevoren. En transparant tot op de bodem. Geen geheimen meer. Niks meer wat schuurt. In hem herschapen. Wees echt maar niet bang dat het er minder op wordt. Je leven wordt vervuld als nooit tevoren. Ik dank je wel.